We gaan beginnen met de voorzang. En ons eerste lied van de voorzang is Johannes de Heer 320. Uw naam, o Heiland, zij de hoogste eer. 320, alle versen. Volgende lied is 901, de verzen 1, 2, 4 en 6. 901, 1, 2, 4 en 6. Jezus, Jezus, enkel Jezus, moet mijn al en alles zijn.
Thank you.
laatste lied van de voorzang is 410. Allebei de versen. 410. Verlosser, vriend, o hoop, o lust, van die u kennen, neem het lied, dat u in stof en sterving biedt. En wat er verder volgt. 410. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. We hopen ook een gezegende dienst en wil je bijzonder welkom heten onze broeder Christian Stier. We wensen je God zegen en zijn erbij bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, weer bedankt dat je ons wilt begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan de broeder Arjan Baan. Ook dan bent u weer alle uitgenodigd. Het Maranatha-uitje dit jaar is georganiseerd door Ik en Egea. Die hebben er iets moois van gemaakt. We gaan zo de heren willen we leven op 23 april een bloesemtocht rijden in de Betuwe. Dat belooft een hele mooie tocht te worden. Als je hier mee wilt doen, moet je opgeven voor 15 april. Verdere gegevens en de inschrijfformulier liggen op de boekentafel. En vanavond hebben we ook weer een boekentafel. Kennaar staat erachter. En ze mogen ook gedenken dat deze week de stichting Boas 30 jaar bestaat. Hoe mooi is dat? En al deze boeken worden gratis beschikbaar gesteld. Dan weten jullie ook gelijk de prijs van de boeken. Voorbeden zullen we doen voor het volk Israël, de gegijzelden en de families. Voor de zieken en de gemeente, er zijn de verschillende, de heren kennen ze bij name. In bijzonder willen we noemen Gerard van Bennekom. Hij heeft weer een TIA gehad met de nodige gevolgen. Zijn spraak is verward, slikken gaat niet, hij heeft een zondevoeding. Zijn evenwicht is hij kwijt, waardoor hij ook is gevallen met een behoorlijke wond op zijn hoofd en de nodige hechtingen. Het is nu wachten op een plaats in het verzorgingshuis. Ook voor Rick is dit moeilijk, dus laten wij hun beiden in onze gebeden gedenken. Op de boekentafel ligt de adressen van Gerard. Dus ik dat hij mijn moeder een kaartje wil sturen, neem de vrijmoedigheid. Ook willen we voorbeden doen voor Hanny van der Linden, die ook vrijdag een buikoperatie te krijgen. We hopen dat het effect mag hebben, het gewenste effect, dat de artsen ook gezegend mogen worden hierin. Ook willen we gedenken Jan Willem Verheij, zijn moeder is overleden, die wordt morgen begraven. Dus Riet en Jan Willem, hij maakt ook een moeilijke periode door. Ook die willen in het gebed gedenken. Na de dienst is er dan tijd voor koffie en thee. We hebben een boeket bloemen weg te geven. Hoe kan het anders, die gaan erkennen naar Schipper. Ik lees u dan een tekst voor, voordat ik de dienst overdraag aan onze broeder Christian Stier. Uit 1 Petrus 3 vers 18. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. We wensen u gezegende dienst en we gaan zingen 104, de eerste twee versen voor de begroeting en het laatste vers na de begroeting. En we wensen u allen een gezegende dienst. 104, de eerste twee voor en de derde na.
Petrus 1 vers 3, daar lezen we, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, broeders en zusters, zullen we deze avond in handen van de Heer leggen? Mag ik u daarin voorgaan en we willen daarin ook onze voorbeden doen. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze avond u alle lof en eer mogen toezingen. Dank u wel, Heer, dat we zo deze avond ook bij elkaar mogen komen om liederen met elkaar te zingen, maar ook zometeen met elkaar uw woord open te doen en met elkaar ook te leren vanuit uw woord. Heer, dank u wel dat daarin ook alles wijst op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u wel dat we vanavond ook in vrijmoedigheid mogen naderen tot uw troon, Heer, door het werk van uw Zoon, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we daar in deze 40 dagen ook weer naartoe mogen leven, Heer, naar Pesach. En daar ook bij stil mogen staan, Heer, de prijs die u voor ons heeft betaald. Heer, ik wil u danken dat we ook in alle vrijheid vanavond zo bij elkaar mogen komen om uw woord te openen. Heer, want we kennen ook zoveel broeders en zusters ook in deze wereld waarvan we weten dat zij vervolgd worden om hun geloof, waarin ze ook in het geheim bij elkaar moeten komen. Heer, we willen ook voor hen bidden. Wilt u hen zo zegenen en sterken? Heer, we willen ook bidden, Heer, ook voor uw volk Israël. Als we zien dat ze steeds meer in de benauwdheid komen. Als we zien dat het wereldwijd antisemitisme zo enorm toeneemt, willen we bidden, Heer, dat u ook blijft waken over uw volk Israël. Heer, we zien zoveel verdeeldheid in het land. We zien zoveel onschuldig bloed wat vergoten wordt aan de kant van Israël, maar ook aan de kant van de Palestijnen. Heer, als we denken aan de Gazanen waar ook zoveel onschuldig bloed vloeit, Heer, dan willen we ook bidden voor deze gezinnen. Heer, die ook onder de terreur van Hamas leven en die ook geen toekomst hebben en geen hoop hebben. We willen bidden ook juist voor die duistere plekken, dat ook de kerk daar ook sterk en standvastig mag zijn en dat ook juist op die duistere plekken uw evangelie mag klinken. Lieve Vader, we weten dat er maar één hoop is en dat is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Er is maar één weg tot verzoening in het Midden-Oosten. Er is maar één weg wat leidt tot verzoening tussen God en mensen, tussen God en Israël, tussen God en de Arabische volken, tussen God en de Palestijnen. En dat is uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we willen bidden dat die naam ook juist daar mag klinken. Heer, we willen bidden ook voor de wereld om ons heen, als we zien dat zoveel mensen ook u niet kennen. Heer, wilt u ons ook helpen dat we ook iedere keer getuigen van u mogen zijn. Heer, en ik wil ook zo bidden voor een ieder van ons, zoals we hier vanavond zitten. U kent ons. U weet waar we vanavond, hoe we hier ook naartoe zijn gekomen. En ik wil zo bidden of u vanavond onze harten wil openen. Of u zelf zo de rijen wil doorgaan en of u ons wil bemoedigen, vertroosten, wil versterken vanuit uw woord en vanuit de liederen die we ook met elkaar zingen. Ik wil in bijzonder ook bidden, ook voor Gerard van Bennekom. Als we net hoorden dat hij opnieuw een TIA heeft gehad. We willen bidden, Heer, of u ook zo hem wil sterken en ook in deze moeilijke periode waar hij doorheen gaat. Dat bidden we ook voor Riek die naast hem staat. Dat bidden we voor zijn familie die hem zal omringen. Heer, wees hen zo nabij. Wilt u hen ook sterken? En juist in deze moeilijke omstandigheden dat ze ook hun oog op u gericht mogen houden. Heer, dat bidden we ook voor alle zieken. U kent ze allemaal bij naam, Heer. En we willen bidden of u ook bij hen wil zijn. We willen ook bidden in bijzonder ook voor Hanny van der Linden die vrijdag ook een buikoperatie krijgt. Wilt u de handen van de artsen zo zegenen? Wilt u haar ook voor deze operatie ook uw rust en vrede geven? En dat ze in volledige rust ook die operatie mag ingaan. En dat ook zij haar oog op u gericht mag houden. Heer, we willen ook bidden ook voor het bericht wat we ook ontvingen van de moeder van Jan Willem Verheij, die ook is overleden, als zij morgen ook een begrafenis hebben. Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen versterken? Heer, wilt u ook geven dat ook deze dienst ook weer mensen tot nadenken mag zetten, Heer, dat het leven hier ook eindig is, Heer, en de hoop en de verwachting die we ook mogen hebben in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u hen ook omringen met uw liefde en trouw en hen ook versterken, juist morgen, Heer, als ze hun moeder ook naar het graf brengen, Heer. Wilt u ook daarin zo zijn? En zo zijn er misschien veel meer situaties en moeilijkheden, Heer, die momenteel in onze leven spelen. Heer, we willen bidden of u deze dienst nogmaals wil gebruiken ter ere van uw grote naam. En dat we vanuit uw woord ook weer mogen leren en ook weer zo versterkt mogen worden voor deze komende week. We willen het van u verwachten. En we danken u, Heer, dat u een groot God bent. Onze ontfermer. En dat u ook deze dienst wil gebruiken ter ere van uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar het lied gaan zingen, lied 801. En dat is O Heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. En dan is het zo mooi aan het einde van ieder vers dat er staat, het is volbracht. En dat mogen we weten. Laten we met elkaar dat zingen. Lied 801 uit Johannes de Heer. Ja, broeders en zusters, ik wil u vanavond meenemen naar het verborgen hoofdstuk in het Oude Testament. Heeft iemand enig idee waarover ik ga spreken, of niet? Jammer hoor. Ja, sommige van u zag ik kijken, verborgen. Nou, er is in die zin voor ons niet echt iets verborgen. Maar voor heel veel Joodse mensen is Jesaja 53 een verborgen hoofdstuk, of misschien kan ik beter zeggen een onbekend hoofdstuk in hun Tenach. Misschien heeft u wel eens op YouTube filmpjes gezien waar Jesaja 53 dan wordt voorgelezen aan Joodse mensen en dan zie je heel vaak die gezichten dat het onbekend is en dat velen niet weten dat dit in hun Bijbel staat, in hun Tenach. Ik hoorde van de week nog van onze eigen werkers in Israël. De meesten van u zullen weten dat ik verbonden ben aan het werk van Stichting Israël en de Bijbel. En al bijna 55 jaar mogen ons inzetten voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En ja, we delen Bijbels uit, zowel de Tenach als ook het Nieuwe Testament. En het is ons gebed dat Joodse mensen door het lezen van hun eigen woord mogen uitkomen bij hun Messias, bij de Heer Jezus Christus. En van de week hadden onze werkers, die ontmoetten twee orthodoxe Joden. En ze raakten aan de praat over het evangelie en zeiden, nee, we willen absoluut geen Nieuw Testament. En dat is een verboden boek en daar mogen we absoluut niks mee te maken hebben. En toen zeiden ze, mogen we gewoon één hoofdstuk eens voorlezen. Gewoon, we willen jullie een gedeelte laten lezen. En ze lazen Jesaja 53. En ze werden een beetje boos, want ze dachten dat het uit het Nieuwe Testament kwam. En toen lieten ze zien dat het kwam uit hun eigen Tenach. Nog altijd, broeders en zusters, zien we onder het Joodse volk, vooral bij ultra-orthodoxe Joden, orthodoxe Joden, dat dit nog altijd echt een onbekend hoofdstuk is. Ik kan me nog herinneren dat ik voor de Bijbelverspreiding in Gibraltar was en ik raakte aan de praat met een rabbijn. En ik zei, ik ben toch wel eens benieuwd wat je hiervan vindt. En ik liet hem Jesaja 53 lezen. En hij vloepte er meteen uit, hij kende het hoofdstuk niet, hij zegt, dit gaat over de Messias. En met dat hij dat zei, dacht hij, oh nee, maar deze twee mannen gaan natuurlijk nu beginnen over de Heer Jezus. En hij zei, maar het kan absoluut niet Jezus zijn. En met dat hij dat zei, schrok hij enorm van zijn eigen woorden. En hij dacht, oh nee, wat heb ik nou gezegd? En soms zijn er van die Bijbels die je weggeeft, daar zou je wel zo'n cameraatje op willen plakken. En dan ben je heel benieuwd, wat gaat er nou gebeuren? Want de shock die door hem heen ging, die was enorm heftig. Een ander voorbeeld, toen was ik in New York en daar leerde ik een Messiaanse gelovige kennen. En ik vroeg haar van, hoe ben je nou eigenlijk tot geloof gekomen? En ze zei, door het lezen van Jesaja 53. Ze zei, thuis vertelde mijn ouders heel vaak, ze kwam uit een religieus gezin, van ja, weet je, als de Messias komt, dan wordt alles beter. En ze zei, op een gegeven moment toen dacht ik, wat als het nou één grote illusie is? Wat als de Messias helemaal niet komt, helemaal niet bestaat? Ze kocht een Bijbel, in haar geval op dat moment de Tenach, het Oude Testament. Ze begon te lezen en ze vond hem in Jesaja 53. En daar gaan we met elkaar vanavond over nadenken. Zullen we dat met elkaar lezen? Jesaja 53. En daarna zullen we met elkaar ook nog een paar versen lezen uit Filippenzen 2. Maar we gaan eerst Jesaja 53 lezen. En dan ga ik beginnen vanaf Jesaja 52 vers 13. Jesaja 52 vers 13. En dan lezen we, zie mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen die zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de ontwaardigste onder de mensen. Een man van smarte, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehaag van de Heere zal door zijn hand verspoedigd zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtiger zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Laten we met elkaar nog een sprongetje maken naar Filippenzen 2. Filippenzen 2, laten we dat ook een paar versen met elkaar nog lezen. Filippenzen 2. En daar lezen we vanaf vers 5. Filippenzen 2 vanaf vers 5. En daar staat: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd, en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere tot heerlijkheid van God de Vader is. Tot zover, broeders en zusters. Laten we teruggaan naar Jesaja 53. Jesaja 53. En voordat we ingaan op Jesaja 53 is misschien goed om heel kort wat te delen over hoe er binnen het Jodendom gedacht wordt over Jesaja 53. Als we kijken naar de vroege rabbijnse overleveringen, dan zien we eigenlijk in de eerste 10, 11 eeuwen dat Jesaja 53 werd toegepast op de Messias. En men ziet binnen het Jodendom eigenlijk twee Messiasfiguren. Aan de ene kant heb je de Messias ben Jozef, oftewel de zoon van Jozef. En men vergelijkt dan ja, die lijdende Messias met het lijden wat Jozef heeft ondergaan toen hij door zijn broers aan Egypte werd verkocht en daar flink geleden heeft. De lijdende Messias, de Messias ben Jozef. Aan de andere kant gelooft men in de Messias ben David, de zoon van David. En hij is degene die uiteindelijk het koninkrijk van David weer opnieuw zal oprichten. Hij is degene die vrede zal brengen over deze aarde. Dus men kent die beide twee Messias figuren binnen het Jodendom. Maar wat we zien is dat er in de middeleeuwen op een gegeven moment meer debat kwam tussen Joden en christenen. En christenen die kwamen met Jesaja 53 aan. En we zien dat een rabbijn genaamd Rashi, en zijn commentaren die worden in de Joodse wereld heel veel gebruikt, ook vandaag de dag, vooral onder ultra-orthodoxe Joden. En Rashi die verklaarde over Jesaja 53 dat eigenlijk gaat over het lijden van het Joodse volk. Dus hij zei, het heeft niet zozeer betrekking op de Messias, maar het heeft betrekking op het lijden van het Joodse volk. Het Joodse volk wat door de eeuwen heen heeft geleden. En op zich is die verklaring van Jesaja 53 dat zou gaan over het lijden van het volk op zich niet een hele verkeerde gedachte. Waarom niet? Omdat je ziet in Jesaja dat de knecht van de Heere de ene keer gaat over het volk Israël, bijvoorbeeld in Jesaja 41, maar op andere momenten gaat het heel duidelijk over een persoon, zoals in, waarvan wij geloven, Jesaja 53. En tegelijkertijd zien we ook dat die beelden ook prachtig in elkaar overlopen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, je ziet dat het volk Israël de knecht van de Heere wordt genoemd, maar ook de Messias van Israël wordt de knecht van de Heere genoemd. En zo zijn er veel meer beelden in de Bijbel te vinden die aan de ene kant worden toegepast op het volk Israël en aan de andere kant ook worden toegepast op de Messias van Israël. Denk in dit verband aan de zoon. Israël wordt de zoon van God genoemd. Maar ook de Messias van Israël wordt de zoon van God genoemd. Israël wordt in de Bijbel vergeleken met de wijnstok. De wijnstok die verdort. En we weten ook over de Heer Jezus, de Messias van Israël, die noemt zich de ware wijnstok. Ja. En zo zie je bij veel meer beelden dat overloopt in de Messias. Waar Israël faalde, daar is de Messias van Israël tot het einde toe gehoorzaam gebleven. En dat zien we ook bij die knecht van de Heere. Dat zullen we zo meteen met elkaar zien. Nou, stel u voor dat Jesaja 53, je zou zeggen, je gaat ervan uit dat dit gaat over het volk Israël. En niet over de Messias van Israël. Dat is eigenlijk een hele belangrijke kernvraag die wij heel vaak tijdens de Bijbelverspreiding stellen aan Joodse mensen. Van ja, maar kan Israël sterven voor de zonden van Israël? Want dat is de kern van Jesaja 53. Het lam dat sterft voor de ongerechtigheden van het Joodse volk. Is Israël zo heilig, zo smetteloos, dat ze haar eigen zonde met haar dood zou kunnen verzoenen? En broeders en zusters, dan is het antwoord nee. Ook als je kijkt naar offerdieren die gebruikt werden in het Oude Testament, dan moesten die zonder enig gebrek zijn. En als je Jesaja 53 zo doorleest en bestudeert, dan kom je er eigenlijk al snel achter dat het gaat over de persoon van de Heer Jezus. Het is een beschrijving van zijn diepste lijden, zijn diepste vernedering. En je raakt eigenlijk al heel snel onder de indruk wat hij voor ons heeft overgehad. En ik hoop dat dat vanavond door deze preek opnieuw mag spreken tot onze harten. Nou, als we kijken naar Jesaja 53, dan is het wel interessant dat het zo'n 750 jaar na Mozes is geschreven. En zo'n 750 jaar voor de komst van de Heer Jezus. En daar zie je eigenlijk dat tussen de gaven van de wet en de gave van Christus prachtig dit bijzondere hoofdstuk ligt van Jesaja 53. Nou, als u met me meekijkt in Jesaja 53 en we gaan terug naar dat hoofdstuk daarvoor, Jesaja 52, dan zien we dat daar een onverwachte wending is. Moet u maar eens met me meekijken, want in Jesaja 52, daar gaat het grotendeels over het toekomstig ingrijpen van God op deze aarde en het herstel van Israël. Kijkt u maar met me mee in de versen 7 tot en met 12, dat blokje daarvoor van Jesaja 52. Daar zien we in vers 8 dat er wordt gejuicht, want de Heere is teruggekeerd naar Sion. Dat is profetisch. Dat gaat gebeuren, dat de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat hij terugkeert naar Sion. Vers 9, jubel, want de Heere heeft zijn volk getroost en Jeruzalem verlost. Vers 10, de Heere heeft zijn, en let op wat daar staat, heilige arm ontbloot voor de heidenvolken. Houd dat vast, de heilige arm van de Heere die ontbloot wordt voor de heidenvolken. Vers 12, de Heere zal voor u uittrekken. En we zien in deze versen dat het stuk voor stuk profetieën zijn die hun vervulling gaan vinden bij de wederkomst van Christus. Het Messiaanse vrederijk, Messiaanse beloften, die zullen in vervulling gaan als de Heer Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde en als Hij straks orde op zaken gaat stellen in het Midden-Oosten. Maar wat gebeurt er dan, broeders en zusters? Want als je deze woorden zo op je inlaat werken, dan verwacht je meer te lezen over het krachtig optreden van die koning, toch of niet, die komt. Je verwacht eigenlijk in hoofdstuk 53 meer te lezen over hoe hij Israël zal verlossen van haar vijanden en hoe straks die wereldheerschappij eruit gaat zien. Maar in plaats daarvan zie je dat er ineens een omkeer, een groot keerpunt komt. Die heilige arm van de Heere waar vers 10 van Jesaja 52 over spreekt, dat blijkt ineens de leidende knecht te zijn waar Jesaja 53 vers 1 zo verder op ingaat. Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? En die profetie die loopt dan over in de knecht van de Heere die zwak is, die bekend is met ziekte. Die moet lijden voor het Joodse volk, voor hun ongerechtigheden. Deze omschrijving van de knecht is nou niet echt het beeld van wat wij hebben van een indrukwekkende heilige arm die ontbloot wordt voor de heidenvolken, toch of wel? Een belangrijke vraag die eigenlijk automatisch opkomt, is deze lijdende knecht nou werkelijk die sterke arm van de Heer die ontbloot wordt voor de heidenvolken? En broeders en zusters, we zullen vanavond met elkaar zien dat het antwoord daarop ja is. We zullen met elkaar zien dat juist wat deze knecht van de Heere heeft gedaan, alles behalve zwak is. Hij hoefde deze weg niet te gaan. Maar hij is deze weg in de eerste plaats gegaan voor zijn volk Israël. Hij gaf zichzelf als losprijs voor velen. En door deze weg van vernedering te gaan, werd hij juist verhoogd en heeft hij een naam gekregen boven alle naam. Dat is bijzonder, hè? Wat een rijk evangelie, zoals we ook lazen in Filippenzen 2. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden en verheven, zeer hoog verheven worden. Het Hebreeuwse woord wat hier voor knecht gebruikt wordt, dat kan ook vertaald worden met dienstknechten of met slaaf. En wat is een dienstknecht, wat is een slaaf? Nou, een dienstknecht of een slaaf die deed eigenlijk niks anders dan zijn meester in alles gehoorzaam zijn. En dat zien we ook terug in het leven van de Heer Jezus. Hij was de Heere in alles gehoorzaam. Hij ging zelfs zo ver dat hij de hemel verliet en dat hij aan de mensen gelijk werd. Wauw. We lazen zojuist in Filippenzen 2, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Laten we een moment even dit op ons inwerken, wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij voor zijn volk Israël heeft gedaan. De knecht van de Heere. Hij was aan God gelijk. Met andere woorden, hij had alle macht in de hemel en op de aarde. En wat heeft hij voor ons gedaan? Hij heeft vrijwillig de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En nogmaals, waarom deed hij dat? Nou, in de eerste instantie om de zondeprobleem van zijn volk op te lossen. Er was een kloof ontstaan tussen het volk van God Israël en tussen de Heeren. Het volk was vreemde goden achterna gegaan. Ze hadden zichzelf verontreinigd, ze hadden het land verontreinigd. We kunnen zelfs lezen dat ze op een gegeven moment afgoderij pleegden in het heilige der heiligen, in de tempel. Ze brachten kinderoffers, verschrikkelijk wat ze allemaal hebben gedaan. Ze waren in alles gelijk geworden aan de volken. En de Heere die zendt zijn eigen zoon, de Messias van Israël, om die prijs te betalen. En weet u wat dan zo bijzonder is? Hij ging deze diepe vernedering niet alleen voor Israël, maar had daarbij ook u en jou op het oog. Heel de wereld. En dat is ook wat we zien in vers 15 van Jesaja 52, moet u maar met me meelezen, daar staat, zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen, en koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Weet u, dat woordje wat hier gebruikt wordt voor besprenkelen, dat komen we ook tegen bij Yom Kippur. Waar dan de hoge priester dat heilige der heiligen binnenging met dat bloed en dan sprenkelde hij dat bloed voor en op het verzoendeksel. En zo bracht hij verzoening voor zichzelf en voor het volk. Maar het bijzondere is dat de hoge priester dat alleen deed voor Israël. En de knecht van de Heere die gaat verder, want niet alleen voor Israël komt de verzoening, nee, zelfs de heidenvolken die zullen door hem besprenkeld worden. Die verzoening die zal zich uiteindelijk uitstrekken naar de volken. En als u het Nieuwe Testament leest, dan zie je inderdaad dat het eerst begint bij het Joodse volk, en dat we op een gegeven moment lezen in Handelingen 10 dat het heil naar de heidenen gaat. En dat wij als heidenen mogen delen, niet alleen in dezelfde Messias, maar dat we zelfs mogen delen in de belofte die God in de eerste plaats aan Israëls volk had gegeven. Wat een rijkdom, hè, ook voor ons. En dan gaat het verder in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wat ik al zei, wie kan zich voorstellen dat die sterke arm van de Heere een gestalte van een slaaf aanneemt? Wie kan zich voorstellen dat hij zo een diepe lijdensweg ondergaat? Het zijn vragen waar heel veel Joodse mensen nog steeds mee worstelen. Een Messias die aan de mensen gelijk wordt. Een Messias die de plaats van de zondige mens inneemt om verzoening tot stand te brengen. Ik kan me nog herinneren dat ik in gesprek was met een Joodse man op de boekenbeurs in Jeruzalem. En hij zei, nou, weet je, de Heer Jezus kan in ieder geval niet de Messias zijn, want hij was niet eens een koning of een bekend persoon. En ik zei tegen hem, maar is dat juist niet waar Jesaja 53 over spreekt? Wie heeft onze prediking geloofd? En ook verderop, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Ik moet in dit verband ook denken aan 1 Korinthe 1 vers 21, waar Paulus schrijft dat de prediking van het evangelie voor de wereld een dwaasheid is. En dan gaat hij verder in vers 22, immers de Joden vragen om een teken, de Grieken zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken de wereld een dwaasheid. Als je nadenkt over het evangelie, dan blijft het voor de wereld een dwaasheid, iets onbegrijpelijks. Je leven geven voor een ander, wie doet dat? De Grieken die kunnen er met hun verstand niet bij. En de Joden, schrijft Paulus, die vragen om een teken. En inderdaad, als je de evangelie doorleest, dan zie je iedere keer dat die schriftgeleerden weer terugkomen bij de Heer Jezus, doe nog een teken, laat het nog eens een keer zien. Maar hielp uiteindelijk het Joodse volk dat wonder, dat teken tot geloof? Nee, weet u wat we lezen in Johannes 12, en ik zal het citeren. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van Jesaja 53 vervuld moest worden. Daar lazen we daar al over. En ook in onze dagen, broeders en zusters, zien we dat heel veel mensen op zoek zijn naar wonderen en tekenen in hun leven. En mag ik u, mag ik jou vanavond eens vragen, wat heeft u, wat heb jij nodig om het evangelie te geloven? Ben je op zoek naar een wonder, naar een teken? En ook als je verder bent in het geloof, wat heeft u, wat heb jij nodig om staande te blijven in het geloof? Bent u op zoek naar wonderen, naar tekenen in uw leven? Zoekt u net als de Grieken wijsheid, zodat je alles met je verstand kunt beredeneren en plaatsen en noem maar op? Weet u, de Heer Jezus, hij vraagt geloof. Geloof. En je zult van binnenuit veranderd worden. Weet u, toen ik dat ontdekte op 17-jarige leeftijd. Het allemaal draait om geloof. Mijn vertrouwen stellen op hem. Wat hij heeft gedaan voor mij. Van de een op de andere dag werd mijn leven veranderd. De Bijbel werd een levend boek. De zon scheen voor mijn gevoel. En ja, mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. Ik hoop zo, zoals u, zoals jij hier zit, dat je dat leven met Christus kent. En dan gaat het verder. In op de beschrijving van de knecht. Laten we lezen vers 2a. Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Een loot uit dorre aarde, dat geeft de moeilijke omstandigheden weer waarin de Heer Jezus opgroeide. Dorre grond is onvruchtbare grond. De Heer Jezus, hij groeide op te midden van een wereld die gekenmerkt was door verharding, ongeloof, een dode godsdienst. Natuurlijk, aan de ene kant lees je in de evangelie dat er een sterke Messiasverwachting was. En aan de andere kant lezen we ook dat er heel veel verdeeldheid was. De tempel was een rovershol geworden. Het Sanhedrin, de Joodse raad, die was corrupt geworden. Religieuze leiders die stonden pal tegenover elkaar. Er waren allerlei rabbinale tradities en overleveringen. En laten we in dit alles niet vergeten ook de verdorven invloed van de Griekse en de Romeinse cultuur in die tijd. En te midden van deze dorre wereld groeide de Zoon van God op voor het aangezicht van de Heer. En dan gaat het verder, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zoals reeds gezegd, Heer Jezus, hij vernederde zich. Hij werd aan de mensen gelijk. Hij was zoals u en ik. En ik denk dan ook dat hij in die zin geen indrukwekkende gedaanten had. Dat hij niet een bijzondere gestalte of glorie had, zoals we ook hier kunnen vinden. En ik denk dat we dat ook kunnen opmaken uit het Nieuwe Testament. Denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper, en ik zal het citeren, waarover we het volgende lezen in Johannes 1, vers 33... Hij zegt dan, Johannes, ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het, die met de Heilige Geest doopt. Hij werd geopenbaard. En natuurlijk zien we in het leven van de Heer Jezus dat hij sprak met goddelijke wijsheid. We lezen over hem dat hij leerde met gezag. De schriftgeleerden die stonden toen hij als 11-jarige jongen in de tempel kwam, versteld van zijn kennis waren ze. Hij bezat goddelijke kracht, waar mensen zich over verwonderden. Maar ik denk dat hij in die zin geen indrukwekkende gedaante had. Nee, hij kwam als een mens, zoals u, zoals jij, zoals ik. En dat ging tegen de verwachting van velen in. Want heel veel Joodse mensen in die tijd, die verwachten een Messias in de vorm van een soort van strijder voor de vrijheid. Iemand die hen uiteindelijk zou verlossen van dat Romeinse juk. En dan gaat het verder in vers 4. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Ook deze profetie, broeders en zusters, zien we heel duidelijk vervuld in het leven van de Heer Jezus. We lezen in Matthäus 8, vers 16, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door de demonen bezeten waren bij hem, en hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Jesaja 53. De Heer Jezus, hij droeg de ziekte en het leed van het volk. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, hij genas niet alleen mensen, maar hij was ook echt betrokken op levens van mensen. Met grote regelmaat kunnen we lezen dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Ik vind het zo bijzonder als hij dan hoort dat zijn vriend Lazarus was gestorven, dan weende hij over hem. De Heer Jezus, hij kent het lijden, hij kent de ziekte, hij was daarmee bekend. En ik denk dat dat vanavond ook een geweldige bemoediging voor ons mag zijn, broeders en zusters. Ik weet niet, zoals u, zoals jij, hoe je hier zit. Misschien wel met een groot verdriet, misschien met zorgen, met pijn, met de worstelingen van het leven. En is het zo geweldig om te weten dat de Heer Jezus ons ziet. Hij kent ons. Hij kent het lijden. Hij kent het verdriet. Weet u, Corrie ten Boom, die verwoordt het zo in een van haar boeken. Er is geen put zo diep, of hij is dieper geweest. En dat is geweldig bemoedigend om te weten dat de Heer Jezus het lijden, zoals ook wij dat kennen van tijd tot tijd in ons leven, kent. Hij is erbij. Hij ziet ons. En dat is misschien goed om heel even op te zoeken. Laten we opzoeken Hebreeën 4. Hebreeën 4, laten we dat met elkaar opzoeken. Hebreeën 4. Zulke mooie woorden wat daar staat. Hebreeën 4. En dan staat er in Hebreeën 4 vers 15, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Met andere woorden, de Heer Jezus, hij kent het lijden. Hij kent de verzoekingen. Hij is in alles aan ons gelijk geweest, maar zonder zonde. Hij is het volmaakte lam van God. En broeders en zusters, de vraag is, als we te midden van lijden zitten, van een moeilijke periode in ons leven, als we met lijden te maken hebben, wat doen we dan? Weet u ook, de Hebreeën schrijver geeft daar antwoord op in het volgende vers, vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wat de Heer heel eenvoudig van ons vraagt is, kom. Kom met je pijn en je verdriet. Kom met het lijden waar je doorheen gaat. Ik zie je. Ik ben erbij. Maar de vraag is, wil je mij daarbij betrekken? Laten we het in zijn handen leggen, opdat we zoals hier staat, barmhartigheid en genade vinden op het juiste tijdstip, op zijn tijdstip. En weet u ook, de Heer Jezus is ons daarin voorgegaan. Toen hij wist dat lijden hem te wachten stond. Hij daar was alleen in de hof van Gethsemane, zocht hij de Heere op in gebed. Hij is ook daar ons in voorgegaan. We gaan terug naar Jesaja 53. Broeders en zusters, hoe reageerden de mensen op het optreden van de Heer Jezus? Nou, we lezen dan in Jesaja 53 vers 4. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. En dat is verdrietig. De overgrote gedeelte van de mensen die had totaal geen idee wie hij werkelijk was. Ze hielden hem voor, zoals we hier lezen, een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. En ook dat vinden we terug in de evangelie, dat er heel veel aantijgingen zijn tegen de Heer Jezus. Hij zou bezeten zijn volgens de mensen. Hij wordt vergeleken met een Samaritaan. Er werd over hem gezegd dat hij een bedrieger was, een godslasteraar. Ze probeerden zijn woorden te verdraaien, valse geruchten over hem de wereld in te brengen. En we lezen zelfs dat ze hem op een gegeven moment van een berg proberen af te gooien. En broeders en zusters, uiteindelijk eindigt het in het gerechtsgebouw in Jeruzalem. Waar hij op grond van valse getuigen en valse aantijgingen wordt veroordeeld tot de dood. En niet zomaar een dood, nee, de kruisdood. Een misdadigersdood van die tijd. Het is de meest gruwelijke en vernederende dood die je als mens in die tijd kon ondergaan. Ik heb recent een boek erover gelezen en als je daarover leest, dan was dat echt de meest verschrikkelijke dood die er toen was. De Heer Jezus, hij werd gegeeseld. Zijn hele rug was doorbloed. Ze deden een doornenkroon op zijn hoofd. Hij werd vervolgens met een rietstok geslagen op die doornenkroon, zodat die dorens nog dieper in zijn schedel zouden doorboren. Hij werd vastgebonden aan een paal. Hij liep daarmee door Jeruzalem heen, naar Gogota. Hij werd uitgejoeld door de mensen, hij werd bespot. Er werden spijkers door zijn polsen en door zijn voeten geslagen. En hij werd gehangen aan een paal. Weet u, als je hing aan een kruis en je wilde ademen, dan moest je op je voeten drukken en dan voelde je die spijkers. Op het moment dat je was uitgeput, dan hing je aan je polsen. En de Romeinen die deden dat op zo'n manier dat het eindeloos duurde voordat je stierf. En dat lezen we ook over die twee misdadigers die hun benen gebroken werden en een verstikkingsdood ondergingen. Broeders en zusters, kunt u het zich voorstellen? De Zoon van God, die de hoogste positie heeft in hemel en aarde, in feite God zelf, hangend aan een kruis, op basis van leugenachtige rechtspraak, als een misdadiger aan het kruis. Wat een geweldige diepe vernedering. Hij die zonder zonde was. Hij die niets had misdaan. Hij die Gods wet in alles had gehoorzaamd en vervuld. En daar hing hij tussen twee misdadigers in. Wat een geweldige diepe vernedering. En weet u, het lijden ging zelfs nog een stap verder, want hij werd op een gegeven moment zelfs door de Vader verlaten. Matteüs 27 vers 46, daar lezen we, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daarmee werden ook die woorden van Psalm 22 vervuld. En waarschijnlijk gebeurde dat in die drie uren van dikke duisternis. En toch, broeders en zusters, moest het zover komen. En dat is wat we ook lezen hier In Jesaja 53, vers 10, lees het maar met me mee, daar staat: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat klinkt een beetje gek, hè? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar weet u, broeders en zusters, het lijden wat de Heer Jezus had ondergaan, ook tijdens zijn rondwandeling op aarde, kon de mensheid uiteindelijk niet redden van zijn zonde. En in de hof van Gethsemane, daar vroeg de Heer Jezus nog: mijn Vader, als het mogelijk is, laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar daar voegt hij gelukkig nog iets aan toe: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet u, er moest betaling geëist worden voor de zonden. En dat kon uiteindelijk alleen maar door het volmaakte lam van God. Vers 7 van Jesaja 53, daar lezen we: toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. En in die 3 uren van dikke duisternis heeft hij voor Israël, maar heeft hij gelukkig ook voor u, voor jou, voor ons allemaal die prijs betaald. Hij liet zich als lam ter slachting leiden. Hij keek verder. Waar iedereen om hem heen op dat moment niet verder kon kijken, keek hij verder, want hij wist waarom en waarvoor hij het deed. En ik ben zo dankbaar, broeders en zusters, de prijs die hij heeft betaald. En zelfs toen hij hing daar aan het kruis, de mensen de spot met hem dreven, deed hij niets. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. En gelukkig, broeders en zusters, had de dood niet het laatste woord. Nee, in Jesaja 53, vers 10, daar lezen we: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Weet u, dat is wel belangrijk om te benoemen, want de Heer Jezus, hij werd niet gedood. De Heer Jezus, hij gaf zijn leven. Dat is wel een verschil, hè? Hij werd niet gedood, nee, hij legde zijn leven af. En hij bepaalde dus ook zelf het moment waarop hij stierf. En dat lezen we heel mooi in Lucas 23, vers 46, daar staat: en Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Hij legde zijn leven af. Hij had zichzelf als schuldoffer gesteld. Hij had de prijs betaald. En de Heer Jezus die wist dat hij door zijn offer nageslacht zou zien. Bijzonder, hè? En dat is wat we ook hier lezen in Jesaja 53. Het zien van nageslacht en het verlengen van dagen. Weet u, dat wijst op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Weet u, de Hebreeën schrijver die verwoordt het zo: hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en hij zit nu aan de rechterhand van God. Wat geweldig. Hij heeft die prijs betaald. Hij keek verder. Hij wist waarvoor hij deed. Hij deed het voor u, voor jou, voor mij. En de vraag die de Heere vanavond aan u, aan jou wil stellen is: waar staat u, waar sta jij? Hij heeft van zijn kant alles gedaan. Hij heeft gezegd: het is volbracht. En wat hij vraagt aan u, aan jou: waar ben je? Kom naar mij toe. De weg is vrij. En weet u, de Heer Jezus, door de vreugde die hij voor zich zag, heeft hij die schande veracht. Heeft hij de kruis veracht en ging hij die weg. En hij kon dus rustig ook tegen zijn discipelen zeggen, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hij heeft die weg is hij gegaan. Hij heeft een plaats bereid voor zijn discipelen, maar hij heeft ook een plaats bereid voor u, voor jou en voor mij. Wat een rijk evangelie, hè? Waar we deze dagen richting Pesach, richting Pasen weer bij stil mogen staan. En als ik dan terugkom op die arm van de Heere, en ik stel u de vraag, is het nou een sterke of een zwakke arm van de Heere? Weet u, dan zal de wereld zeggen zwak. Maar wij hebben gezien dat wat zwak is voor mensen, God heeft uitverkoren. En daarmee wil ik afsluiten. Want Paulus die schrijft dan, want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, hij is gekruisigd door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Bijzonder, hè? Hij is gekruisigd in zwakheid, maar hij leeft door de kracht van God. En dat woord voor kracht, dat is het woord dynamis, dynamiet. Het heeft alles te maken met opstandingskracht. En dan gaat het verder, ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. Wat een geweldig rijk evangelie. Wij mogen met hem leven. Wij mogen ook, net als de Heer Jezus, over de dood heen kijken. En we mogen weten, het is volbracht. En als mijn leven hier eindigt, dan mag ik weten dat er een moment gaat komen dat ik zal opstaan uit de dood. Zoals Paulus ook in Thessalonicenzen zegt, dat degene die hem zijn voorgegaan, dat we straks hen ook weer zullen ontmoeten. Degene die in Christus ons zijn voorgegaan. Wat een hoopvol en rijk evangelie is dat. En laten we daar deze dagen richting Pasen bij stilstaan, wat hij voor ons heeft gedaan. Glorie voor zijn naam. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken? En mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vanavond ook in alle rust zo mochten stilstaan bij Jesaja 53. Wat een prachtig hoofdstuk, Heer. Wat ons aan de ene kant bepaalt, Heer, bij uw lijden, uw sterven, de diepe weg die u bent gegaan. Maar dank u wel dat we aan de andere kant ook mogen zien dat het niet bij de dood is gebleven. Maar dat u bent opgestaan. Dat u leeft. Heer, en ik wil u danken voor dat rijke evangelie. En ik wil zo bidden voor ieder van ons, zoals we hier vanavond ook zitten, dat ook dat rijke evangelie toch ook mag afdalen in onze harten. Dat we de komende weken ook weer verwonderd mogen zijn, de weg die u voor ons allemaal bent gegaan. Heer, en als er vanavond ook nog onder ons zitten die eigenlijk nog niet die zekerheid van het geloof hebben, Heer, dan wil ik ook zo bidden, wilt u onze harten aanraken, dat we toch onze levens mogen overgeven aan u. Heer, dank u wel voor dat rijke evangelie. En wilt u ons ook zo geven, dat we daar vanuit ook weer mogen delen met anderen om ons heen. Heer, ik wil u zo danken voor deze avond. En ik wil zo bidden, Heer, wilt u weer met ons meegaan als we allemaal weer naar huis gaan. Wilt u ons zo zegenen. En ook deze week, Heer, we weten niet wat ons allemaal weer te wachten staat, maar we willen ook zo bidden of we in alle omstandigheden van het leven toch ons oog ook gericht mogen houden op u als de voleinde van het geloof. Wilt u deze week weer zo met ons meegaan? Wilt u voor ons uitgaan? En wilt u ook deze boodschap van Jesaja 53 ook zo verder uitwerken in onze harten? Heer, ik wil u danken voor wie u bent en voor alles wat u zo geeft in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Glorie voor uw heilige naam. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar nog één lied zingen. En dat is lied 854. En voor zover dat kan, gaan we dat staande met elkaar zingen. En daarvan zullen we de eerste drie versen met elkaar zingen. Dan zal ik de zegenbeden uitspreken en dan zullen we met elkaar ook vers 4 en 5 zingen. Geprezen zij God op zijn heilige troon. En wat verder volgt in lied 854 uit Johannes de Heer. Laten we voor zover de kan staande met elkaar zingen. Ja, Psalm 62, daar lezen we: zeker mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem, ten alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen totdat Jezus komt. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen.
Thank you.
Broeders en zusters, ik wens u allemaal wel thuis. Shalom. En vergeet de koffie niet om nog een kopje koffie te drinken. En achterin staat ook nog de collectebus bij de uitgang. God zegen.